Ja, hij kon gewoon, hij ging echt fluiten naar het politiebureau. Hij dacht, ja, nu gaan wij praten over onze relatie. Terwijl, ja, er was helemaal geen relatie. Ja, ze had één keer met hem gezoend, 19 jaar geleden.
Nee, joh.
En dat kon ze niet eens meer herinneren. En sindsdien kwam die gast iedere avond. En had hij op een gegeven moment een huissleutel en stond hij in één keer binnen.
Welkom bij Partners in Crime, de podcast waarin ik, Kees van der Spek, in gesprek ga met mijn crime-collega's over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. Dit is het tweede deel van mijn gesprek met mijn televisiecollega Thijs Zeeman. We bespreken de zaak Ivana Smit, die in Kuala Lumpur op zeer mysterieuze wijze om het leven kwam en waar Thijs intensief verslag van heeft gedaan. En als programmamakers onderling, hoe maak je nou een goed televisieformat? Hoe is ons vak door de jaren heen veranderd en waar gaan we naartoe? Ook met onze samenleving als geheel. Zware thema's. En waar ben jij het meest trots op? Wat je hebt gedaan?
Ik denk de Ivana Smit zaak. Dat is toch wel de meisje Kuala Lumpur uit een hotel gegooid. Mensen die het Engelse echtpaar Johnson dat gevlucht is, echt onder de radar is geweest. En wij zijn toen aan die klus begonnen.
Meisje in een heel hoog pand in Kuala Lumpur, valt naar beneden, wordt geduwd of springt of dat weet ik
niet.
Nee,
ze is gewoon dood over de reling gegooid. 100%.
Of ze is dood over de reling gegooid, maar dat is onduidelijk. Dat
nou, voor mij is het niet onduidelijk.
Ik vat het even samen voor de luisteraar.
Okay.
Vat jij maar verder samen.
Nou, het verhaal was, ik weet toevallig nog dat ik gebeld werd door Shownieuws toen van, ja, er is een model gevallen, naakt, lag naakt op de grond onder het hotel.
Een heel mooi meisje.
Mooi meisje. En of ik daar een reactie op wilde geven. En ik heb dat gedaan, maar meer van, gewoon zo'n algemene reactie van, nou ja, als ik dit zo hoor, meisjes naakt, het lijkt me niet dat je naakt ergens zomaar naar beneden valt. Dat is wel het eerste. Je moet mensen vragen natuurlijk aan je van wat zou het geweest kunnen zijn. Maar goed, die zaak had me niet losgelaten. Ik dacht, wat is dit nou voor iets bizars?
Het bleek dat zij een soort seksuele relatie had met dat stel, hè?
Ja, uiteindelijk.
Waar ze dus in huis vanaf waar ze van het balkon naar beneden was gevallen of geduwd of gesprongen.
Ja, kijk, het verhaal was gewoon meisje, club geweest, drugs gebruikt, mee met een echtpaar. En onder invloed naar beneden gesprongen. Dat was eigenlijk de eerste uitleg van iedereen. Nou, het echtpaar waar ze bleken te zijn, was het echtpaar Johnson. Zijn ook opgepakt, werden vrijgelaten, want die hadden allerlei verklaringen. Nou, ja, en wij zijn aan dat onderzoek begonnen. En in principe was er al heel veel onderzoek gedaan. En eigenlijk het sterkste onderzoek wat er is geweest, is het pathologisch onderzoek geweest van Frank van der Goot. Ja, die heeft gewoon. We zijn het van A tot Z langsgelopen. Dat meisje, als je ook. Ik heb de foto's gezien van hoe ze uiteindelijk beneden is aangetroffen. Dan denk je, dat zijn gruwelijke foto's. Ja, natuurlijk is het gruwelijk, omdat het gegeven heel heftig is. Maar het was. Het leek wel of ze daar was neergelegd, bijna. Zo gaaf
wat
was
zegt
ze nog.
Dat?
Nou, dat zegt in ieder geval dat ze al stijf was. Dus rigor mortis was ingetreden. Ze heeft niet gebloed. Dat is ook een heel belangrijk element.
Maar sluit Frank helemaal uit dat ze is. Sluit je dat helemaal uit dat ze is over de reling is gegooid nadat ze al een tijdje dood was? Of?
Nee, het is. Nee, dat is. Hij. Het is. Staat eigenlijk. Als je gaat kijken wat het onderzoek van Van der Goot, pathologisch onderzoek, wijst gewoon uit. Zij was al voor haar val overleden. Geen
staat
discussie
dat vast?
Over. Dat zat vast. Ja, ze zijn inmiddels ook voor moord aangeklaagd, hè, de Johnsons. Dat weet ik niet. Of ze moord of ze haar echt vermoord hebben. Dat is natuurlijk iets waar we denk ik nooit meer achter komen. Het kan ook heel goed zijn dat het scenario waar Frank van der Goot en ik heel erg rekening mee houden, is dat er een overkoeking is geweest. Ze heeft gewoon haar lichaamstemperatuur is heel hard gaan stijgen, waarschijnlijk
door de drugs.
Drugsgebruik of andere dingen. Ze heeft verwondingen op haar hoofd. Dus het kan zijn dat ze is neergevallen. Wat de Johnsons hadden moeten doen, die hadden haar in een bad moeten leggen met ijskoud water om die lichaamstemperatuur naar beneden.
En 112 bellen.
En 112 bellen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. De volgende dag wordt dat meisje beneden aan de op straat gevonden. Van 20 meter hoog naar beneden gegooid.
Wat was hun verklaring dat zij naakt was?
Daar hebben ze eigenlijk geen verklaring voor gegeven. Zij hebben gewoon gezegd, wij lagen te slapen. En de volgende ochtend ben ik mijn kinderschool gaan brengen. En wij dachten dat zij weg was gegaan. Hmm. Zij zeggen eigenlijk helemaal niks over iets waarom zij naakt was of hoe zij aan de onderkant van hun appartementgebouw terecht zijn gekomen. Kijk, het is heel bizar dat de politie is uiteindelijk naar boven gegaan 's morgens, omdat ze via de CCTV camera's in het appartementgebouw hebben gezien, bewaakscamera's, dat zij met dat stel naar boven zijn gegaan.
Ja, hij droeg zelfs in de lift, geloof ik.
Hè? Ja, ja, daar bij die club ben ik ook geweest. En wij hebben de vrouw gevonden die samen met de politie omhoog is gegaan. En zij zegt gewoon, ja, wij hoorden ze gewoon. Wij hoorden gewoon dat zij binnen waren. Maar ze hebben niet open gedaan.
Ja, ik vond wel de confrontatie in Amerika vond ik wel moeilijk.
Ja, vond ik ook moeilijk hoor, als ik daarop terugkijk.
Ben je daar blij mee hoe je dat gedaan hebt?
Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Ja, weet je,
leg even uit wat er gebeurde. Aan de kijkbuiskinderen.
Aan de kijkbuiskinderen. Nou, wij zijn. We hebben heel lang op verschillende plekken in Amerika. We hadden ze op het spoor waar we waren.
Ja, mijn inschatting is dat het te veel inspanning, te veel opgepompte emoties bij iedereen veroorzaakte toen het uiteindelijk lukte. Omdat het te lang heeft geduurd.
Nou, kijk, ik denk.
Oké, vertel.
Als ik nu terugkijk op die confrontatie.
Je hebt ze uiteindelijk opgespoord.
Ja, we hebben ze uiteindelijk opgespoord. We hadden ze in eerst een ander deel van Amerika. Uiteindelijk kwamen ze achter zitten in Miami. Een
paar keer heen en weer gevlogen.
Ja, en zijn we uiteindelijk kwamen we daar aan. Hebben we ze vastgesteld dat ze daar waren. We hebben zelfs een patroon vastgesteld, waardoor ik haar kon aanspreken.
Ja.
Patroon was zelfs dat zij zonder haar kind was, wat ik heel belangrijk vond. Dus eigenlijk hadden we de ideale situatie voor mij gecreëerd. Namelijk rustige, ver van haar huis. Ze was alleen. Ik kon haar rustig aanspreken. Waar ik me gewoon op verkeken heb. Kijk, waarom ik er niet blij mee ben, is als ik gewoon kijk naar het ruwe materiaal ook. En wat ik echt beter had moeten doen, is gewoon veel meer luisteren. Luisteren aan wat ze zegt. Reageer niet te snel. Ik zat er bovenop, terwijl eigenlijk geef gewoon die vrouw wat ruimte. Zij schrikt ook. Ja, blijkbaar was inderdaad. Kijk, je analyse is niet zo slecht. Is namelijk, ja, er zat veel druk op. Je moet het in het Engels doen.
Het was ook misschien wel je eerste grote moordzaak. Waar je...
Ja, maar ook dat. Ik was medeproducent, dus ook.
Het moet lukken.
Ja, het moet lukken. Er zat gewoon, weet je, het was een aantal keer dus budget. Ja, er zijn gewoon dingen die meespelen, die gewoon blijkbaar in een confrontatie dan samenkomen. En ik heb gewoon de controle niet genoeg gehouden. En ik heb gewoon niet goed genoeg geluisterd. En kijk, ik ben er niet blij mee. Ik vind nog steeds dat we daar heel mooi werk geleverd hebben. En kijk, jij weet ook als geen ander dat het kale beeld is vaak anders dan het gevoel wat je op locatie hebt. Ook het gevoel wat zo'n vrouw uitstraalt naar jou.
Ja.
Het was voor ons allemaal, we waren daar met z'n drieën. Iedereen zei gewoon, wat een ijskoud mens is dit, joh. Zo berekenend, zo dat. Ja, alleen dat zie je gewoon op beeld niet. Dus dat is dan het enige. Ja. Maar kijk, ja, ik vind sowieso dat je al je werk moet je heel goed kijken en zeggen van dit moet.
Nou, wat een wijze les is wat ik altijd geleerd heb. En daar probeer ik me zoveel mogelijk aan te houden. Ik ga nooit bedrijf nooit journalistiek uitgaand van een uitkomst. Dat heb ik wel geleerd altijd. Kijk, het hoeft niet zo te zijn. Even kijken, hoe kan ik dat beste uitleggen? Het is natuurlijk zo dat als je een onderzoek doet naar een oplichting, of een onderzoek naar weet ik van wat, het verhaal ligt er heus wel. En de uitkomst maakt dan al niet meer zoveel uit. Als je het verhaal maar kan vertellen.
Ja, ja.
Dat is wel.
Ja, kijk, hoe zou ik het nu doen? Ik zou gewoon echt proberen gewoon te zeggen, kunnen we gewoon even praten? Ik heb gewoon een aantal vragen. Ik snap dat ik je stoor. Of dat het dat ik hier in één keer dat ik je overval en dat soort dingen. Ja, dat het, kijk, in principe is het ook echt het vak wat wij beoefenen, is natuurlijk ook echt een vak met waarin je meters maakt, waarbij je uiteindelijk ook de meters gebruikt om beter te worden. En je moet je uiteindelijk storten in dit soort dingen om later te denken, oké, dit ga ik nooit meer zo doen.
Maar dus heb je dat zelf helemaal geproduceerd, joh?
Ja.
Jeetje.
Ja. Samen met Peter Lubbers.
Oh, voor Concept Suite.
Ja, voor Concept Suite. En ja. We hebben... Ja,
mooie kerel.
Ja, dat is heel, heel mooi. En een heel bijzonder project. En we hebben echt zoveel voor elkaar gekregen.
Nee, je hebt de hele wereld over gecrossed.
De hele wereld over gecrossed. En zoveel mensen gesproken. En uiteindelijk echt wel de antwoorden gevonden.
Ja.
Dus voor iedereen...
Maar smaakt dat naar meer, zo dit soort zaken? Of zit je toch liever... Want je hebt nu natuurlijk een ijzeren format in handen. Hè? Gestolkt. Ja. Dat is ongelooflijk goed.
Ja.
Dat format is... Nou ja, je kijkt maar naar de cijfers.
Ja. Ja.
Ik bedoel, het is gewoon...
Nee, het is een heel goed
gouden format eigenlijk.
Nou ja.
Alhoewel, je zit natuurlijk bij gestokt. Heb je natuurlijk ook wel te maken. Heb jij wel eens dat je denkt... Ja, hallo zeg, dit is geen zaak. Dit moeten jullie even zelf lekker oplossen.
Ja, zeker. Maar dat komt... Nou, kijk, wat heel leuk is aan ons programmaatje nu... is, ik ben van SBS, zijn we weer collega's geworden bij RTL. Ik deed natuurlijk altijd gestokt. Maar ik wilde die materie gewoon zeker niet loslaten. Dus ik maak dan nu Zeeman Confronteert Stalkers. En wat we eigenlijk veranderd hebben... is dat we er echt een onderzoek van gemaakt hebben. Dus dat we eigenlijk ieder stapje wat we doen... maken we televisie van.
Ja.
Jij doet dat letterlijk gewoon... ik vlieg de wereld over en ik laat alles zien. Nou, wij doen dat gewoon... hoe gaan wij proberen om die stalker te ontmaskeren? En wat heel interessant daaraan is... en wat heel leuk is, wat we nooit hadden verwacht... is dat we daardoor de meest gekke zaken wel gewoon kunnen doen. Gestalkt zat veel meer in een... en dat was ook een goed format... maar er zat veel meer in een format wat vast stond met veel reconstructies... waarbij uiteindelijk vaak de toch recht toe recht aan stalkingszaken... het meest daarvoor geschikt waren. Namelijk gewoon, dit is de stalker en die gaan we pakken. Wij hebben nu al mensen die zichzelf gestalkt hebben.
Ja, ik heb het
mensen
gezien.
Die uiteindelijk hebben geprobeerd om iemand anders dat voor te laten opdraaien. Dus die hebben heel erg geprobeerd om iemand anders een stalker te doen lijken. Ja, dat kunnen wij nu allemaal doen, omdat we gewoon het onderzoek laten zien.
Nou ja, je bent op het gebied van stalking toch een soort instituut geworden.
Ja, nou ja, ik denk in ieder geval dat we gewoon dat ik en ook Nico van der Dries en ook de redactie inmiddels we hebben gewoon heel veel ervaringen mee. En dat
krijg
is wel
je veel zaken binnen?
Ja, we krijgen veel zaken binnen. Ja. Ja.
Dus het is niet zo dat je moet dat het zeuren is of je seizoen wel vol kan krijgen.
Nou, dat is altijd zeuren, want door corona, kijk bij RTL hebben we toen op een gegeven moment gezegd van, oké, we willen gewoon dit programma, het moet, weet je, we willen. Eigenlijk, we kunnen eigenlijk weer met z'n allen beginnen. We gaan gewoon nu een mooi seizoen. En daar hadden we eigenlijk best wel weinig tijd. Dus dat is moeilijk. En toen hebben we ook gezegd, ja, we willen eigenlijk wel, heel snel weer een tweede seizoen. Dus we hebben nu eigenlijk twee keer een seizoen gehad... waarbij we gewoon best wel weinig tijd hadden, relatief gezien. En dan moet je gewoon heel veel geluk hebben. En soms is het gewoon... Kijk, een stalker kan ook in één keer opgepakt worden... en dan drie maanden opgeborgen worden. Ja, en dan...
Dat is natuurlijk fijn voor...
voor ons zeker. Voor ons niet. Nee, voor ons dan niet. En nou ja...
Hadden ze wel iets later kunnen doen.
Ja, of dat we er niet bij waren. Dat is ook jammer. Ja, maar goed, kijk, we... Dus, ja. Kijk,
ik vind het gewoon... Reageert de politie een beetje adequaat op stalking?
Soms wel, soms niet. Het is echt wisselend. Het is echt wisselend.
Het scheelt echt in welke regio. Ja. Of ze tijd hebben, hè?
Nou, Of iemand gewoon beseft waar ze mee van doen hebben. Dat het stalking is. En dat is heel erg belangrijk. Heel veel mensen denken van het is een conflict.
Het is ook moeilijk.
Het is heel moeilijk. Dus je moet gewoon... Kijk, we maken gelukkig geen programma tegen de politie.
Nee.
Alleen soms moet je ze wel gewoon echt wakker maken. En zeg je gewoon, jongens... Kijk, we hebben een zaak gehad van een jongen. Groot, veel psychische problemen. Die heeft 19 jaar een meisje gestalkt. Dat is echt een waanstalker. Dus iemand die... Ja, dat is echt zo'n stalker die ook Carice van Houten kan stalken. Die denkt dat hij daarmee getrouwd is.
Ja.
En wij hadden ook zo'n
gewoon
persoon.
Echt een gekkie.
Ja, gewoon iemand met grote psychische problemen. En daar heeft gewoon... De politie heeft daar eens een mediation traject in gang gezet. En ja, dat is verderweg het aller domste wat je kan doen. Want? Zeker bij een waanstalker. Nou ja, dan bevestig je gewoon zijn... Een mediation betekent dat er een relatie is. En dat, was voor hem fantastisch. Want hij kon gewoon... Hij ging echt fluiten naar het politiebureau. Hij dacht, ja, nu gaan wij praten over onze relatie. Terwijl, ja, er was helemaal geen relatie. Ja, ze had één keer met hem gezoend. 19 jaar geleden.
Nee, joh.
En dat kon ze niet eens meer herinneren. En sindsdien kwam die gast iedere avond. En had hij op een gegeven moment een huissleutel. En stond hij in één keer binnen. En
je
en
maakt
die
gekke
gast,
dingen mee met dat stalken. Dat is toch...
Ja, wat is jouw gekste zaak? Wat, nee, even de eerste, waar ben jij het meest trots op?
Het meest trots op dat ik misschien wel mijn eigen formatjes heb bedacht die het allemaal redelijk goed doen. Dat vind ik wel leuk.
Ja, zeker.
Dus ik heb ze zelf bedacht. Graaf zonder naam zelf bedacht, oprichters in het buitenland zelf bedacht, oprichters op het internet zelf bedacht, alleen moord of zelfmoord niet. Maar dat al zo lang werkt,
ja.
Misschien dat
en waarom
wel.
Waarom werkt het?
Omdat het echt is. En het is natuurlijk bij de televisie, een format is vaak natuurlijk iets heel simpels. De meest simpele, een goed format past op een half A4'tje, zeggen ze wel eens, toch?
Ja.
Dat is ook zo. Je moet iets bedenken waarbij je de kijker meeneemt in een verhaal waarvan de uitkomst ze verrast.
Ja.
Dat is denk ik een beetje de formule van een format. Wat ik bijvoorbeeld ook nooit doe, is de confrontatie weggeven aan het begin. Dat is gewoon, dat doet iedereen, jij ook, iedereen doet dat, Alberto. Maar ik kan dat niet. Ik wil gewoon dat vasthouden, dat de kijker achteraf denkt, wow, dat had ik niet gedacht. In plaats van te denken, oh ja, zo zat het.
Ja?
Dat is gewoon een soort ding in mijn kop. Dus zo denk ik ook bij mijn formats. Ik wil gewoon aan het begin een zaadje planten en op het eind staat er opeens een waanzinnige bloem die ze niet hadden zien aankomen. Dat is volgens mij een goed format. En je moet natuurlijk in vrij korte tijd kunnen produceren dat je iedere keer een rond verhaal maakt. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Kijk, oplichters in het buitenland, het makkelijke daarvan is dat je, als je maar stom tegen iedereen ja zegt, waar veel toeristen lopen, dan gebeurt het wel.
Ja.
Een week lang. En dat gebeurde ook.
Ja, kijk, en jij hebt natuurlijk wel de flair. Ik denk ook wel voor veel mensen. Ja, mensen vinden jou gewoon snel aardig.
Dus, ja, dus labrador.
Ja, zo'n labrador. En mensen die. Ja, jij kan dat ook wel gewoon goed natuurlijk. Dus dat je gewoon zwiert en zwaait door zo'n stad. En dan. Ja, jij spreekt ook mensen natuurlijk makkelijk aan ook. Dus dat is ook. Kijk, ik zou ooit was het plan dat ik jouw programma over zou nemen.
Ja, oh ja, dat is waar, ja. En, ik ging weg bij SBS6. Ja. Dat had een achtergrond. Want ze wilden daar een beetje vernieuwen en een beetje veranderen. En ik voelde dat wel aankomen. Ik denk, weet je wat, ik ga eens vragen of RTL me wil. En toen was ik opeens weg en toen dacht ze, nee, dat willen we eigenlijk niet. We willen dat programma wel. En toen?
Ja, toen belden ze mij. Van, zou je dat programma willen doen?
Oplichters in het buitenland.
Ja,
zelfde naam buitenland. Ook, want die naam mocht
je
niet meenemen.
Die mocht je niet meenemen. Nee, dus
terwijl ik hem had bedacht.
Dus ik de stad in, op zoek naar slangen leren lazen.
Die heb je dat gedaan?
Nee, weet
ik. En dan een beetje Johnny Cash luisteren de hele dag.
Johnny Cash en hele oude muziek. Nee, kijk wat ik gewoon. Kijk, we hebben daar, uiteindelijk is het...
Ben je nog weg geweest daarvan?
Nee, want het is uiteindelijk helemaal niet van de grond gekomen. En dat kwam toen. Uiteindelijk heeft, volgens mij was Erland Galjaard de stekker eruit getrokken. En dat was heel terecht. Want die zei gewoon van, ja, dat moet je niet willen. We moeten het niet willen. Het is zo'n personality show. En ik zei ook ik wil wat met het thema doen. Gewoon kijken of wij, maar wel iets dat bij mij past. Dus laten we er dan een heel ander. Kijk, ik kan niet Kees van der Spek na gaan zitten doen. Dat slaat nergens op. Je kunt niet in één keer dat ik ook me laat rollen, dat ik me laat oplichten, dat ik overal.
Nou ja, in België hebben ze het gedaan, hè? Gewoon
ja, okay,
exact de kopie, zelfde bestemmingen.
Ja, maar ja, dat is dan nog een ander land of zo. Maar ja, in Nederland denk je gewoon, dat kan gewoon niet. Weet je, je gaat dat niet doen. Dus ik heb toen een heel format geschreven van wat ik zelf interessant.
Hoe luidde dat format?
Nou ja, meer van dat je uiteindelijk ging kijken van dat je zeg maar echte oplichting van weet ik veel huizen die daar wel of niet verhuurd werden aan mensen, weet je dat het iets meer een combinatie werd van dingen dat
meer redmevakantie-achtige
oplichting dingen dat je meer zaken ging doen in het buitenland dan dat ik. Kijk, dat is iets van jou. Je gaat nooit natuurlijk. Je kan nooit in iemands slangenleren schoenen stappen.
Nee, maar het mooie van dat format is natuurlijk dat het nul voorbereiding vergt. Wat wij letterlijk deden, echt waar, bijna. Maar zo ging het. Echt met een dartbordje gewoon op de wereldkaart.
Ja.
En dan had ik zo, ik denk, nou weet je wat, we moeten een seizoen maken, 6 afleveringen. Weet je wat, ik denk, in Buenos Aires zijn we nog niet geweest. We zijn nog niet in Bangkok geweest. We moeten nog naar Phnom Penh. Beetje verspreid over de wereld. Marrakesh is misschien leuk, Istanbul. Had ik er 10. En dan zei ik tegen mijn collega Marijke, ga jij eens even op internet kijken wat de do's en don'ts zijn en wat de warnings zijn van die steden. En dan kreeg ik gewoon een lijstje. Nou ja, Bangkok ziet er goed uit, daar gebeurt niet zoveel, gaan we niet heen. Parijs wel zo, en dan gingen we gewoon... Dat was de hele voorbereiding. Ja, dat is alles. En dan gingen we daar gewoon een week stom doen. En dan hadden we het.
Ja, nee, het is gewoon een wat soort een drie op reis. Maar dan, alleen maar met shit en bende.
Ja,
nee,
dus zo het is, gelachen. En ja, zoveel gezopen ook altijd s'avonds.
Ja, heerlijk. Ja.
Niet dat, normaal.
Oké, dat is ook echt iets wat gewoon... Dat, ja, dat past helemaal bij jou. Dus kijk, ik moest er wel heel hard om. We hebben toen bij de televisiering
gehad. Ja, je hebt wel wat gemist, hoor.
Nou ja,
bij televisie ging gaan.
Nou, toen hadden we daar een gesprek over met z'n tweeën. Weet ik nog dat we daar bier stonden te zuipen bij volgens mij dat eindfeest dat Bo had gewonnen. En toen hadden we het erover. Toen merkte ik ook aan jou. En nu kan ik dat begrijpen, want nou, ik merkte aan jou van dat je dat ook wel ergens ingewikkeld vond natuurlijk. En ik snap dat ook wel, maar van
dat iemand anders dat ging doen.
Ja, dat het natuurlijk een beetje een rare situatie was.
Ja, en niet mijn dingetje, mijn kindje.
Ja, natuurlijk. Dus ik wilde daar ook met zorg. Ook naar jou toe mee omgaan. Ik dacht van, nou, voordat ik überhaupt hier aan begin, ben ik in ieder geval...
Ja, even goede vrienden, hoor. Ik snap het.
Nee, maar en dat we daar dus natuurlijk over na gaan denken. Over van, ja, hoe kun je dat eigen maken? Je moet nooit in een programma gaan zitten. Nee. Wat gewoon, wat ik zeg, je gaat dat ik in één keer daar... Ik zie me al lopen in Boedapest. Dat ik in één keer... ja, dat is raar. Dat ga je niet
leuk
doen.
Leuk op Boedapest.
Nee, het is leuk.
Ja, en dan, moet je, dan loop je mee met een paar meiden. Die zijn opeens jarig. Dan nodigen ze je uit. Ja, oh, wat was dat hier?
Nee, ja, maar dat is ook. Kijk, dat is ook mooi. En dat moet je gewoon. Ik snapte. Het was voor jou een compliment dat ze ermee doorgingen. Het was voor mij vooral een nadenken over hoe zou ik het eigen kunnen maken. En uiteindelijk was het Erland Galjaard die gelukkig. En helemaal terecht ook gewoon zei: joh, dat gaan we niet doen, man.
Zo gelachen toen. Maar ik mocht die naam niet meenemen, inderdaad. Ik kan nu ook niet meer maken. Ik heb nog wel toeristenoplichting gedaan, nog 2 jaartjes. Maar het is niet meer te doen.
Nee.
Dat is omdat ik gewoon te bekend ben geworden. Ja, en overal lopen Nederlanders. En die gaan dan meelopen. En die gaan dan vragen, wat ben je nu aan het doen? Wie is
wat een hel.
Op foto, dat schiet niet op. Dus het gaat gewoon niet meer.
Ik denk dat jij... Wat natuurlijk ook wel leuk is... is dat je wilt ook altijd wel een ontwikkeling maken... ook in een soort programma. Want kijk, er is natuurlijk veel meer te halen nog.
Maar als jij maar... wordt morgen wakker... en je bent 60... Wat zou je dan het liefst gaan doen? Mag geen misdaad zijn op televisie?
Dan word ik denk ik toch sportverslaggever bij het EK of bij het WK of bij het wielrennen. Mijn broer zit in het wielrennen.
Dus dat toch sport?
Ja, dat vind ik dan leuk. Dat zou ik daarna gewoon weer doen. Gewoon heerlijk om... Ja. Ik kan gewoon... Mijn vriendin, die snapt ook echt niet. Ik kan gewoon uren naar sport kijken.
Meen je niet?
En dan kan ik gewoon... Daar wil ik alles van weten. Dat vind ik gewoon leuk. Maar dat is gewoon echt een hobby. Gewoon...
Ik weet er helemaal niks van.
Nee?
Ik heb zelfs in mijn leven... nog nooit een hele aflevering van... dat heette toen Studio Sport gekeken. Nog nooit.
Nee. Ik weet niet, je miste.
Nee, maar dat komt gewoon omdat mijn jeugd speelde zich af in tussen 12 en 17 in Suriname en in Burundi. En daar had je dat niet.
Ja.
Dus op het moment dat je 17 bent, dan is het te laat om daar nog aan te beginnen.
Ja.
En als je 12 bent, dan doe je dat nog niet zo.
Maar in Burundi waren ze gewoon helemaal niet aan het sporten.
Nou, daar had je geen televisie.
Nee.
Dat was verboden, hè?
Okay. Ja?
Van staatswegen. Okay. Je mocht geen, zelfs niet eens een... Toen had je al videorecorders, 1980 heb ik het over, hè? Ja. 81. Had je videorecorders, dat mocht niet. Je mocht geen televisietoestel in je huis hebben. Okay. Want dan kon je de staatstelevisie van buurland Zaïre, heette dat toen.
Mm-hmm.
Belgisch Congo.
Ja.
Kon je dan ontvangen en dat was een vijandige buurland en dan mocht je niet kijken.
Okay.
Dus je had daar geen televisie en geen uitgaansgelegenheden. Geen kroegen, geen bars, niks.
Oké, okay. Dus dat was...
Het was
gewoon heel gezellig. Gewoon.
Fantastisch. Ik had vanaf je... Ik was 15 toen ik daar kwam. En op je 15e mocht je daar brommen rijden. Dus ik had een brommetje. En elk weekend feesten van school.
Want waarom was je daar?
Mijn vader deed ontwikkelingssamenwerking. En die heeft daar zijn eerste gevaarlijke avontuur meegemaakt. Waar wij op dat moment geen weet van hadden. Ik dacht eerst dat die tropenkolder had toen ik het voor het eerst hoorde. Maar het is gewoon echt waar, echt gebeurd. Wij waren daar. En mijn vader is een hele rechtgeaarde christen. Mijn moeder ook. Dus echt christenen.
Okay, mooi.
Die vinden dus dat je eerlijkheid, ontwikkelings. Mijn vader en moeder hebben ook altijd 10% van hun inkomen weggegeven voor arme mensen. Hebben na zijn pensioen ook in vluchtelingenkampen gewerkt en zo. We hebben ook asielzoekers in huis gehad. Joegoslavische mensen. Mijn vader geeft nu nog les op het asielzoekerscentrum op zijn 84ste.
Oh, mooi, hè?
Dus dat doet hij allemaal. En in Brunei was hij dus werkte hij onder contract bij. Werkte hij voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, moest hij daar een bedrijf opbouwen. ONL heette dat, Office National du Logement. En daar moest hij een project leiden om huizen te bouwen voor een bepaalde bevolkingsgroep. Nou, je weet hoe dat gaat in die landen. Dat worden klussen gegund. Dus het cement haal ik altijd bij Pietje.
Ja.
Dat is 3 keer te duur, maar boeien, de Nederlandse staat betaalt het toch.
Ja.
Zo ging dat. En het ijzer haal ik bij de houten deuren bij Henk. En zo ging dat. Maar mijn vader wilde dat geld goed besteden, dus die zocht de goedkoopste, de beste leverancier. Met als gevolg dat hij binnen de kortste keren met de dood bedreigd werd. Sterker nog, hij kreeg een warning op een gegeven moment dat hij op een receptie niet moest komen, omdat het plan was om hem te vergiftigen. Dat wist ik toen helemaal niet. Hij kon op een gegeven moment geen geld meer opnemen bij de bank, omdat zijn handtekening zogenaamd steeds niet klopte. Hij werd steeds meer tegengewerkt. Toen is hij uiteindelijk, ja, dat is een verhaal, ik wist dat helemaal niet, heeft hij me laatst verteld. Wij waren al terug in Nederland, maar we zijn er ook maar 1,5 jaar geweest. Wij waren terug in Nederland en hij moest nog wat werk afronden. Toen heeft hij een belletje gekregen van de consul. Want er was geen ambassade, nee, maar van de consul. Je moet het land uit, want ze gaan je vermoorden.
Nee,
toen heeft hij via zijn werk laten bellen. Heeft hij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laten bellen naar Burundi. Dat hij naar Kigali moest, het buurland in Rwanda, voor een conferentie. Dat hij even heen en weer moest. Toen is er een propellervliegtuig gekomen die hem naar Kigali bracht voor die conferentie. Die heeft hem dus gewoon zo'n klein propeller, zo'n Cessnaatje. Die heeft hem naar Kigali gevlogen. Daar is hij op de lijntoestel van de Sabena gestapt naar Europa. Was hij vrij?
Jezus.
Was hij weg? Dat is echt gebeurd. Dus kennelijk zit dat toch een beetje...
Ja, we zeggen de appel van niet ver van de boom inderdaad.
Nee.
Jezus.
Nee.
Hey, maar als jij nu naar de, zeg maar, naar de misdaadjournalistiek kijkt en met name het vak wat wij doen met de confrontaties, wat vind jij nou hoe het er nu voor staat? Is het veranderd?
Nou, omdat we het net over poont, dat vond ik vroeger wel schokkend wat daar gebeurde.
Schokkend, echt?
Nou, met dat Ella Vogelaar incident.
Dat is natuurlijk geen stijl, ja.
Ja.
Maar waarom is dat schokkend? Is dat echt schokkend?
Maar dat is meer echt uitlok TV. Dat vind ik toch wat anders.
Ja.
Hoe het met de journalistiek gesteld is. Ja, ik geef altijd hoog op van de mainstream media. Daar moeten we het mee doen.
Tuurlijk.
Zeker niet met alle internetwijsheden die je tegenwoordig hebt. Dus ik vind eigenlijk dat in deze tijd de gewone krant, zeg maar de Volkskrant en de Telegraaf en alles wat ertussen zit, daar haal ik, dat vind ik echt dat mensen daar veel meer hun nieuws uit moeten halen dan dat ze de hele dag zelf op zoek moeten gaan naar de waarheid rondom het virus en al dat soort dingen.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk, kijk, wat is er nu zo eng aan deze tijd? Is dat je dat mensen niet meer openstaan voor discussie. Ja, dat lijkt zo, maar eigenlijk willen ze gewoon alleen maar vertellen hoe het zit. En dat is natuurlijk heel vermoeiend. We zijn allemaal virologen geworden. We zijn allemaal
gek van.
En dat is wel, ja, kijk, de bedreiging van journalisten.
Word jij wel eens bedreigd?
Nou ja, kijk, je maakt natuurlijk niet altijd vrienden. Maar echt bedreigd, ja.
Nou, op internet, ik had laatst iemand die wilde mij een nekschot geven.
Ja, dat is onvriendelijk. Ja.
Omdat ik zeg maar een prikje had gehaald.
Ja. Oh ja?
Ja, afschieten. Omdat je een prikje hebt gehaald, omdat je zeg maar je medemens wil beschermen voor een pandemie.
Ja, maar kijk, het is niet te doen. Kijk, alles wat je nu... Kijk, wat is het allerergste wat naast het virus ons natuurlijk afgelopen jaar is overkomen? Dat je in één keer met...
17 miljoen virologen.
Ja, maar echt gewoon dat het zo verschrikkelijk negatief geworden is. En dat mensen inderdaad jou een nekschot toewensen omdat je een prik hebt gehaald. Dat vind ik echt chockerend. En ik vind sowieso social media echt...
Heel bende. Kut, heel kut. Echt. Ik ben van Twitter af ook. Jij niet?
Nou, dat is het enige wat ik nog wel eens opkijk. Maar de rest ben ik overal vanaf.
Nee, ik heb geen Twitter-account meer, jawel?
Ja, omdat het gewoon wel... Omdat ik... Maar ik kijk er eigenlijk heel weinig
op. Ik vind Twitter zo kut.
Nee, Twitter...
Maar Twitter, dat is gewoon een heel klein percentage idioten... Maar de meeste mensen zijn gewoon normaal, hoor. Maar die schreeuwen zo hard dat je het gevoel krijgt dat heel Nederland gek is geworden.
Nou ja, kijk, je hebt nu natuurlijk nu... kijk, wat het laatste met Christian Eriksen, die voetballer die hartdood bijna neervalt. En dan heb je dus die Willem Engel die daar dan de combinatie legt met het vaccin.
Ja.
Zo van die even uit de losse pols. Een jongen ligt daar, vecht voor zijn leven. En
ja, hij heeft wel, geloof ik, wel excuus uit.
Ja, maar goed, we hebben hier een salsa-leraar die alles van virus inmiddels weet. En die gaat even zeggen, dit ligt waarschijnlijk aan het vaccin. Iedereen wil ook vervolgens daar dan zijn afschuw over uitspreken. Iedere Nederlander die denkt dat hij wat voorstelt, gaat dat dan kopiëren en zeggen, ja, deze man moet verwijderd worden van Twitter. Je moet het niet doen. Je moet gewoon helemaal niks doen. Niks.
Nee, we moeten gewoon weer terug naar de tijd dat je met je dronken koppelt in de kroeg riep. Ja. En dat alleen de jongen naast je dat hoorde en voor de rest niet. En s'ochtends dacht je, kak, wat heb ik gezegd? En nu flikkert iedereen het op internet.
Ja. Nou ja, ik denk wel. Ik las laatst Alexander Klupping, die natuurlijk bij DWDD altijd iedere social media nieuwe uitvinding of iets promoten. En die zei echt dat hij daar bij wijze van spreken spijt van heeft. Als je nu ziet wat er van gekomen is. En ik denk dat het voor ons vak ook heel ingewikkeld is.
Ik denk dat iedereen een social dilemma moet kijken als eerste.
Ja, maar los van dat, gewoon dat mensen nu de mogelijkheid hebben om deze diarree de wereld in te slingeren. Ja, dat zou fijn zijn als dat gewoon wat minder is. Want ja, aan de ene kant zeg je, ja, het is de ultieme vorm van vrijheid van meningsuiting. Maar ja, waarom de vrijheid om mensen te beledigen of racistisch te benaderen. Ja, dat is je nooit natuurlijk. Je kan nooit uiteindelijk dit goedkeuren omdat mensen dan in Nederland mogen zeggen wat ze willen. Ja, ze halen het heel snel door elkaar.
Oké, wat moet er veranderen in Nederland?
Ja, wat moet er veranderen in Nederland? Ik denk dat we vooral een beetje veel, ja, gewoon simpel gezegd, veel minder klagen. Als je gaat kijken in deze coronacrisis, hoe wij er doorheen fietsen.
Abnormaal. Nederland is een van de sterkste landen, komen we eruit, hè, in natuurlijk. Europa. Ja, toch?
En natuurlijk.
Ik ben in al die landen geweest, er is nergens zoveel staatssteun.
Iedereen redt het nu. Kijk, Iedere horeca mensen die gewoon maanden hebben dichtgezeten, dat het een groot drama is, dat weet iedereen. Maar gewoon dat je in Nederland zoveel kansen krijgt, wees gewoon eens wat blijer ermee, man.
Maar ik denk ook heel eerlijk, lieve Thijs, dat de meeste mensen dat zijn.
Ik hoop het,
eikels, ja. Hoor je op internet.
Ik denk het wel, toch?
Ja, toch?
Toch wel een beetje.
Gaan we een hapje eten.
Een hapje eten?
Ja.
Nou, goed.
Minder klagen met z'n allen en niet te veel op social media kijken. Eigenlijk hebben we het zo slecht nog niet in Nederland. Thijs zijn programma Zeeman Confronteert is te zien op RTL 5. In de volgende aflevering praat ik met Nicole Boeg. Samen met de in 2014 overleden Menno Boeg, haar toenmalige man, heeft ze onder meer het legendarische Boeg in de Baaiers geproduceerd. Met haar praat ik over haar werk en de heftige en gewelddadige overval die haar een aantal jaar geleden overkwam. Dus als altijd, volg deze podcast in je podcast-app en mis niks. Tot dan.